ik wil mensen niet beledigen. En ik vind ook dat mensen recht hebben op hun cultuur en hun eigen opvatting. Maar ik wil wel dat ik iemand heel duidelijk moet informeren dat dat in het Nederlandse systeem niet altijd werkt.
Hoi, ik ben Jiva. En voor mijn werk kom ik vaak in landen waar ik de taal niet spreek en de cultuur niet ken. Wat als ik in zo'n land ziek word? Of in aanraking kom met de politie en niet begrepen word? Dan hoop ik dat er een tolk is die me helpt. In situaties die er echt toe doen, kan begrijpen en begrepen worden namelijk van levensbelang zijn. In deze podcast ga ik in gesprek met tolken die dagelijks mensen helpen in kwetsbare, aangrijpende en bijzondere situaties. Daarnaast spreek ik met specialisten uit diverse branches. Wat betekenen taalbarrières en cultuurverschillen voor het werk van een arts, een advocaat en een opsporingsambtenaar? In hoeverre kun je je werk uitvoeren als je elkaar echt niet begrijpt? Dit is De Tolk aan tafel. In deze aflevering hoor je straks het verhaal van strafrechtadvocaat Rafael. Hoe is het voor hem om een vertrouwensband op te bouwen met een verdachte van wie je de taal niet spreekt? Dat straks. Nu eerst De Tolk aan tafel.
Nou, talen is wel echt altijd iets wat me bezig heeft gehouden. Ik kan me herinneren dat ik 11 jaar was en toen al Russische lettertjes aan het natekenen was. Dus dat ik iets met taal ging doen, dat was eigenlijk wel duidelijk. Toen lag Frans een beetje voor de hand, omdat ik uit Frankrijk kwam. En dat tolken, dat was in het begin best wel spannend. Omdat je dan toch met mensen echt te doen hebt. Maar ik ben daar een beetje ingerold en het was in eerste instantie telefonisch en er zat geen druk achter. En toen ben ik daar gewoon aan begonnen en met altijd heel veel plezier, echt veel plezier gedaan.
Dit is Simone. Ze tolkt al 30 jaar en dat doet ze onder meer voor de rechtspraak. Zo heeft ze gewerkt voor een aantal grote zaken. Daarover hoor je straks meer. Simone groeide op in Frankrijk en studeerde Frans, Russisch en journalistiek. Met al haar ervaring zoekt ze telkens naar het evenwicht tussen neutraal tolken en meevoelen met de anderstaligen om een zo goed mogelijke vertaling te geven.
Ik denk zeker dat dat met elkaar kan botsen. We hebben als tolk natuurlijk een gedragscode. Je moet neutraal zijn, je mag je niet mengen in een gesprek. Maar het maakt wel dat ook jij jezelf een stukje meeneemt in een gesprek van een tolk. Hè? Of je karakter speelt natuurlijk een rol. Of je nou dominant bent of empathisch. Dat neem je mee in jezelf, ook als je tolk bent. Dus je komt je zeker tegen. Met moeilijke tolkdiensten. Ik vond psychologen natuurlijk altijd heel lastig. Op een gegeven moment was het ook niet meer persoonlijke diensten, maar telefonische diensten. Dan is het heel lastig om voor psychologen te tolken, omdat je... Er spelen altijd emoties mee. Dus als iemand stilvalt, dan weet je niet of het aan je telefoonlijn ligt. Of omdat iemand aan het huilen is. Of je hebt een grotere afstand via de telefoon bij zo'n psychologische dienst dan wanneer je aanwezig bent. Dan kun je ook verbale communicatie meekrijgen. Want wij communiceren voor 80% non-verbaal. En via de telefoon gaat het alleen maar. Zie je alleen maar wat verbaal gaat gebeuren. Dus dat doet natuurlijk wel iets met je.
Ja, en uiteraard wil ik dan graag een voorbeeld weten. Wat was nou zo'n dienst waar ze aanwezig was en in een totaal onverwachte situatie terechtkwam?
Ik kan me herinneren dat ik ooit heb getolkt en dat was een jongen in de jeugddetentie. En ik zat daar in de wachtkamer samen met de reclassering zat erbij, op de voogdijinstantie, de NIDOS. En er zat de advocaat, dus we zaten met z'n vier te wachten. En dan komt er een van de bewakers, komt ons halen. En die zegt, deze jongeman die zit pas 3 dagen hier. En die heeft over 20.000 euro aan schade verricht. Dus ik dacht bij mezelf, nou, dat moet natuurlijk een beer van de vent zijn. En dan kom je daar in de detentieruimte. Is het een heel mager mannetje, een kop kleiner dan ik. En de helft van wat ik ben. Ik ben nog niet dik, maar die was dus nog echt... En die zit dan aan tafel met al die mensen eromheen. Dus wij en dan ook nog eens 3 bewakers. En daar zat nog een bewaker. En daar zaten nog 2 bewakers. En op een gegeven moment ging het gesprek dusdanig dat die jongen boos werd. En hij stond op. En hij liep naar, het was een soort van een woonkamer. Hij liep naar de televisie. Hij wil die televisie pakken om weg te gooien. En er gaat gelijk een bel af. En van alle kanten, ik weet niet waar, maar kwamen er letterlijk 20 bewakers aangerend. Die sprongen op die jongen. En ik dacht, wat gebeurt hier in vredesnaam? Je schrikt je enorm. Ja. Hier ben je natuurlijk helemaal niet op voorbereid. Echt helemaal niet op voorbereid. Dat vertel je thuis natuurlijk wel, omdat je het kwijt wil. Ik weet dat ik toen ook wel door Klobbertalk ben gebeld van hoe heb je dat ervaren? Dat is dan, kunnen we nog iets voor je doen? Maar dat zijn best wel heftige situaties waar je zelf helemaal geen invloed op hebt, maar dat overkomt je wel.
En hoe doe je dat dan met zaken die bijvoorbeeld heel erg uitgemeten zijn in de media? Bijvoorbeeld, ik had gelezen dat je ook betrokken was bij een zaak van Charlie Hebdo. Maar in principe moet je als tolk natuurlijk onpartijdig zijn en neutraal.
Ja, maar ik heb een paar jaar getolkt voor een strafrechtadvocaat. En een van haar cliënten was een van de deelnemers van die terroristen die daar in Charlie Hebdo een rol hebben gespeeld. Voor mij waren er al 2 tolken geweest. Die waren afgehaakt, omdat ze dus inderdaad niet voor een terrorist kunnen tolken. Die konden hun niet scheiden van ik ben tolk en ik ben de persoon die ik ben. Dus die vielen letterlijk helemaal stil. En toen ik daar aankwam als tolk, op een gegeven moment ging ik echt een band met de advocaat. We hadden een hele goede band samen opgebouwd. En van tevoren bespraken we dingen en daarna bespraken we dingen om het elkaar juist om over te hebben. Waar gaat dit nou eigenlijk over? Want een terrorist is toch een terrorist. Maar het is ook gewoon een man van vlees en bloed met hele mooie bruine ogen, bij wijze van spreken. En wat ik daar het mooiste vond, is de dynamiek. En dat vind ik eigenlijk bij alle tolkdiensten. De dynamiek die ontstaat tussen een cliënt en zijn hulpverlener. Of dat nou een advocaat is of iemand in de GGZ. Maar die dynamiek. En de rol die jij daarin speelt als tolk.
Hier moet ik even goed over nadenken. Wat bedoelt ze met die dynamiek? Wat kun je als tolk daarin betekenen en wanneer is die dynamiek het heftigst? Om dat uit te leggen, neemt ze me mee terug naar een congres over radicalisering in de Brusselse wijk Molenbeek.
En dat was een congres, daar waren mensen, jonge mensen bij aanwezig, maar ook heel veel hulpverleners die proberen in contact te komen met die jongeren die aan het radicaliseren waren. En natuurlijk, je tolkt de presentaties, als het goed is heb je die van tevoren gekregen, dus je weet een beetje wat er gaat komen. Maar de dynamiek en de spanning zitten pas op als er vragen worden gesteld. En dan zie je hoe heftig zo'n jongeren reageren, maar ook hoe machteloos veel hulpverleners zich voelen om die jongeren echt te bereiken. Hoe ze enorm hun best doen om ze het juiste pad op mee te trekken. En dat vaak niet lukt. En die dynamiek die je dan meekrijgt op zo'n congres, waar jij dus voor moet tolken en ad hoc vragen en antwoorden mee moet tolken, dat vergt best wel veel. Tenminste, ik vond dat best wel inspannend. Dus ik was s'avonds ook wel moe. Het is best wel heftig wat er speelt. Eigenlijk is het.
Wat waren dingen waar die jongeren mee kwamen bijvoorbeeld?
Nou ja, je krijgt natuurlijk de discussie, waarom zou ik wel radicaliseren, waarom zou ik dat niet gaan doen? En hoe kom je daarvan van af? Ik zag toevallig pas nog een filmpje over radicalisering. En dan, dat was een klein jongetje van 3 jaar. En die was in zwart gekleed, had een bandoe om zijn hoofd. En die had een hele grote witte beer bij zich. En hij stond daar heel stoer. En op een gegeven moment trekt hij een heel groot mes uit zijn hand. En snijdt de kop van zijn knuffelbeer eraf. Ik denk, en op de achtergrond hoor je dan dus volwassenen die juichen en die lachen. Ik denk, hoezo? Een jongetje, ik denk dat hij nog geen 3 of 4 jaar was. Zo groeit dat mannetje dus op dat het is goed als je dus de kop van de beer eraf snijdt. Ja, ik was zelf over 2 weken oma voor de eerste keer. En ik denk, ik krijg daar dus een kleinkind wat hier kan gaan spelen en gaan doen en de vrijheid heeft. Hoe is het mogelijk dat jongetje aan de andere kant, die op een andere plaats is geboren, op die manier dit soort dingen meekrijgt? Ja, dat raakt me dan wel weer elke keer weer, merk ik.
Ja, want eigenlijk via jouw werk zie je die 2 kanten heel
ja,
erg.
Van... Ja, De scheidslijn van wat is goed, wat is niet goed, wat kan niet, wat mag niet, is zo fragiel, zo breekbaar. Daar word je als tolk wel mee geconfronteerd.
Ik merk dat Simone in het begin nog wat gereserveerd was, maar nu wat meer haar gevoelens toont. Ik kom hier bij haar drive en zie dat ineens in haar ogen. Ik wil toch nog even naar haar persoonlijke gevoel bij heftige zaken. Dus ik ga terug naar die verdachte van de verschrikkelijke aanslag op het satirische Franse Charlie Hebdo, waarbij in 2015 12 doden vielen. Hoe zat ze daar?
Het is natuurlijk wel spannend, hè, want je zit voor iemand die toch echt wel iets verschrikkelijks heeft gedaan of daarmee bezig was. En op het moment dat je daar dan zit, dan neemt het gesprek, wat ik net zei bij de notaris, is het heel voorspelbaar. Hier is het helemaal niet voorspelbaar, want zij praat over heel iets anders dan waar hij over praat. Hij praat over zijn missie. Daar denk je dan achteraf ook wel over na. Ik denk wel, het is een mens van vlees en bloed. Hij had een gezin, een kinderen, een vrouw. En dan toch doen wat hij doet. Terroristische aanvallen plegen. Dat is heel heftig. Je kunt het een niet met het ander rijmen. Ik kon dat niet.
Nee, en tijdens zo'n gesprek is iemand dan ook echt bezig met die boodschap nog uitdragen? Meer dan met de zaak?
Ja. Ja, dat was hij wel. Hij was echt ook heel erg overtuigd van wat hij had, dat het goed was van wat hij had gedaan. En zij probeerde hem daarin te begrijpen, maar ook natuurlijk haar visie op te geven. Haar taak was om het juridische kant te belichten. Uiteindelijk is hij teruggegaan naar Frankrijk en is hij daar bericht. En ik weet dat zij de rechtszaak daar heeft gevolgd. Dus ze is een paar keer naar Parijs geweest om die zaak te volgen.
Ja, die kon het ook niet helemaal van zich af.
Dus voor haar was het ook een boeiende zaak.
Ja, en dan wat voor effect heeft dat op jou gehad? Heb jij nu meer begrip in...
Nee, ik zal misdaden niet begrijpen. Ik kan misdaden niet begrijpen. Nee, dat niet. Maar op het moment dat ik daar als tolk zit, wat ik zeg, ja, dan lukt het me toch om daar neutraal te blijven. Maar het was wel heel fijn om achteraf, toen we weer buiten staan na zo'n gesprek, om even met elkaar te bespreken van wat hebben we het over gehad? Hoe was dat voor jou? En ook voor haar, dat ze even een klankbord had. Daarom was het prettig dat ik elke keer meeging, omdat ik wist waar het over ging. Dus op een gegeven moment werd dat vertrouwen natuurlijk heel groot tussen ons. Het feit dat ik ken haar, ik zie haar nog steeds.
En juist dat naderhand napraten, beter worden, elkaar als professionals op zaken wijzen, is in de ogen van Simone belangrijk. Hoe kijkt zij naar wat ons als mensen onderscheidt, gezien de opkomst van AI?
Ik wil dat niet als een bedreiging zien, maar meer als een kans om het mee te nemen. Ik ben er wel van overtuigd dat AI nooit de menselijke maat kan overnemen die je als tolk wel hebt. Het zijn vaak onvoorspelbare situaties. Dan kun je wel heel klinisch een AI erop zetten. Maar het meedijnen op de gevoelens en de wel-empathie of de agressie of de context waarin je als tolk werkt. Ik hoop dat mensen echt het belang daarvan zien dat de tolk gewoon een hele belangrijke rol hierin speelt.
Ja, we hoorden Simone over het onvoorspelbare, soms onveilige, maar altijd dynamische karakter van de wereld van het strafrecht. Hoe kun je bijvoorbeeld een terrorist met heel veel doden op zijn geweten toch blijven zien als een mens van vlees en bloed? Hoe reageer je op plotselinge ingrijpende gebeurtenissen die lastig te begrijpen zijn? Nou, daar weet strafrechtadvocaat Rafael Schreudering alles van. Van piketdiensten tot langdurige strafzaken in de rechtbank. Hij staat verdachte bij in de meeste complexe situaties. Hallo, Rafael.
Goeiedag.
Ja, hoe luister jij naar het verhaal van Simone? Denk jij persoonlijk dat AI de rol van een tolk zou kunnen overnemen?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze goed uitlegde hoe complex het menselijk werk is van vertalen. En dat emotie heel belangrijk is. Iets wat AI denk ik nog niet of niet goed genoeg kan begrijpen. En wat het eerste wat in me opkwam toen ik dat hoorde was dat je soms aan iemand moet kunnen zien of die de vertaling begrijpt. Of die begrijpt wat er wordt gezegd. En dat is soms, als je dezelfde taal spreekt, is dat al heel ingewikkeld. En als er ook nog een vertaler tussen zit, dan wordt dat misschien nog wel veel ingewikkelder. En dat is, vind ik, echt heel belangrijk bij een tolk, dat die goed doorheeft of het allemaal wel binnenkomt bij degene die de vertaling aanhoort.
Ja, ja, zeker als het gaat om een strafzaak of zo. Dan ja. hangt daar heel veel van af natuurlijk.
Dat een paar woorden verschil kunnen gigantisch zijn. Ja. Ja.
Wil je dat, want je wil dat iemand zijn persoonlijke visie meebrengt of de context uitlegt, maar je wil natuurlijk ook dat iemand gewoon zo objectief mogelijk blijft.
Ik denk dat je als tolk het menselijke aspect wel kunt inzetten. Dat doe ik als advocaat ook. Ik ben wel partijdig als advocaat, maar ik ben ook onafhankelijk. En ik denk dat niet dat een tolk partijdig moet zijn. Ik denk dat een tolk ook zeker onafhankelijk moet zijn. Maar de band moet niet zo ver gaan dat ik het idee krijg dat de tolk ook gaat adviseren.
Ja, dat is een fijn lijn eigenlijk.
Ja, dat is een dunne lijn, ja.
Ja,
ja er zijn Afrikaanse talen die waar ik echt helemaal niets van begrijp. Waar de woorden ook echt niet op elkaar lijken. Er zijn talen waarbij een hele korte zin ineens heel veel woorden oplevert in die andere taal.
Ja.
Dat denk ik ook.
Dat je denkt,
hoe kan dit nou zoveel tijd in beslag nemen? Ik heb alleen een hele korte vraag gesteld. En dan wordt dat heel ingewikkeld. En ik ben zeker een tolk niet argwanend. Maar ik vraag me dan wel af, oké, gaat dit helemaal goed?
Ja.
Dat gebeurt soms wel, ja. Het is natuurlijk wel heel fijn als een tolk een dialect of een accent heel goed begrijpt. Of daardoor begrijpt dat een vertaling gewoon net iets anders is. Dat wel, maar te veel van zichzelf erin gooien, dat lijkt me niet een goed idee.
Nee. Ja, want ze moeten niet op jouw stoel gaan zitten natuurlijk.
Nee, en dat is het ingewikkelde. Ik kan niet controleren of ze dat doen. Omdat als ik de taal niet spreek en er zit een sausje van een tolk doorheen, zeg maar, dan wordt dat voor mij heel ingewikkeld.
Ja. Ja, dus je bent heel erg afhankelijk van die persoon eigenlijk.
Ik ben als strafrechtadvocaat, waar een tolk nodig is, echt heel erg afhankelijk van een tolk. Dan kan ik echt niet zonder. Je kunt natuurlijk in het Engels vaak redelijk uit de voeten. Maar in strafrecht komt het zo aan op detailniveau. En de verklaring van je cliënt kan zo beslissend zijn voor de uitkomst van de strafzaak. Ik kan echt niet zonder een goede tolk.
En maak je ook wel eens mee dat een cliënt niet met een tolk wil samenwerken?
Ja.
Ja?
Dat gebeurt wel eens, ja. Ja, er zijn natuurlijk landen waarin er dan komt iemand wel uit hetzelfde land, maar misschien niet dezelfde politieke voorkeur. Er zijn landen waarbij verdachten misschien bang zijn dat de informatie die zij delen, dat bij de regering van dat land terechtkomt. Dus dan zie je ook wel dat mensen terughoudender zijn in informatie geven. En dus ook minder graag met een tolk, zeker telefonisch, want je hebt geen idee waar die persoon zich begeeft en hoe die informatie wordt verwerkt.
Ja.
Dus dat soms merk je wel, maar dat is heel zelden hoor, dat mensen dat niet willen.
Ja. Ja, over het algemeen willen mensen wel graag gewoon dat er een echt mens bij is.
Zeker, ja. Ja, nee, en uiteindelijk denk ik dat voor iedereen wel geldt dat je in je eigen taal toch het best kunt uiten. En als het dan op details aankomt, dan is dat wel belangrijk. En dan doe je dat liever dan in het Engels?
Ja, ja, ik spreek goed Engels, maar ik zou niet mijn case willen maken in het Engels.
Nee,
zeg maar,
ik
ja.
ook niet. Nee, 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 dat doe ik soms. Als iemand heel goed Engels spreekt, dan kan ik een heel traject met iemand in het Engels doen. En dan de laatste paar besprekingen of de laatste bespreking voor een zitting, doe ik het gewoon altijd met een tolk. Zodat ik zeker weet dat ik niet de details mis doordat ik zelf een vertaling geeft die niet klopt, of dat we elkaar net niet begrijpen. Dat kan niet. Dus dan doe ik bijna in alle gevallen gewoon in iemands eigen taal.
Ja. Oh ja, interessant. Terwijl in principe begrijp je elkaar, maar het is even die dubbel check eigenlijk.
Ja, 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 zeker. Ja. Ja.
Ja. Ja. En hoe zorg jij ervoor dat jouw cliënten zich altijd begrepen voelen en eerlijk vertegenwoordigd, ongeacht waar ze vandaan komen?
Ik probeer me daar altijd wel in te verdiepen. En dat is heel simpel. Dan ga ik gewoon googlen. Met name als het conflicten zijn die een politiek of culturele achtergrond hebben. Dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Dan ga ik daarna op zoek. Maar in zijn algemeenheid ben je als advocaat altijd wel bezig naar het zoeken van een connectie met je cliënt. Zodat hij in ieder geval luistert. Want als je advies geeft, is het wel prettig als die ook worden opgevolgd. En ook om zelf niet ja, voor het blok gezet te worden op zitting. Als iemand niet naar je luistert en ineens andere dingen gaat doen, dan valt je hele voorbereiding soms in de soep. Dus de relatie met je cliënt is wel echt heel, heel belangrijk. En ja, soms moet je dat in het culturele zoeken. Soms is het überhaupt iemand die heel veel moeite heeft met vertrouwen. Dus dan moet je daar wat meer in doen, wat meer tijd aan besteden. Sommige mensen hebben het helemaal niet nodig om een soort van social talk te doen. Die willen gewoon chop, chop, chop die zaak opgeknipt zien en alles uitgelegd krijgen. Ja. En sommige mensen hebben dat wel nodig.
Ja, dus je hebt best wel veel psychologische voelsprieten eigenlijk nodig, ja. Ook voor het werk wat je doet.
Ja, zeker. Ja. Ja. En het gekke is dat we daar bijna geen opleiding in krijgen.
Ja, ik wilde net vragen, hoe leer je dat?
Ja, niet. Ja, je leert het met vallen en opstaan.
Ja.
Dus ik heb ook wel eens hele ongemakkelijke. Je maakt ook wel eens ongemakkelijke dingen mee. Ik wil niet zeggen heel veel, maar dat je je vergist ergens in of zo.
Vertel.
Ik probeer vaak het ijs te breken met mensen. En dat probeer ik soms te doen door grapjes te maken. En dat, ja, soms landt dat wel, soms landt dat niet. En dat hoeft niet eens een culturele of taalbarrière te zijn. Maar dat is gewoon een verschil van inzicht over wat grappig is.
Daar gaat alles mis.
Maar
ja.
Ik merk wel dat het vaak werkt. Ja. Zelfs in de meest ernstige zaken werkt dat bij mij wel. En dat hoeft niet een grap ten koste van iets of iemand te zijn. Maar door gewoon het proberen een heel klein beetje luchtigheid erin te brengen, geef je ook iemand anders de ruimte om wat emotie te laten tonen. Dat kan wel.
Ja, humor is natuurlijk een handig wapen. Maar we horen in deze podcastserie echt superveel over culturele verschillen. En dat moet toch ook botsen soms in een rechtszaak. Bijvoorbeeld hoe er in verschillende culturen anders tegen schuld wordt aangekeken. Of hoe mensen omgaan met onrecht en recht. Wat is rechtmatig? Welke standaard hou je daarvoor? Is dat iets waar jij in je werk ook af en toe tegenaan loopt?
Ja, zeker. En dan is humor inderdaad niet altijd de oplossing. De enige oplossing voor mij, omdat echt die koe bij de hoorns te vatten, is heel duidelijk zijn. Heel duidelijk zijn dat het een Nederlandse rechter, en dan chargeer ik een beetje, maar dat de Nederlandse rechter het niet interesseert wat in jouw cultuur wel of niet is toegestaan. Maar dat een rechter kijkt naar de tenlastelegging en kijkt, heb jij dit gedaan? Ben jij daar strafbaar voor? En welke straf moet je daarvoor krijgen? En dan moet ik soms ook mensen uitleggen dat er culturele dingen zijn die misschien alleen maar averechts gaan werken. Dat als jij zegt van ja, ik vind dat ik dat recht heb op basis van mijn cultuur, dat die rechter gaat zeggen, nou ja, als dat voor jou zo belangrijk is, dan moet je misschien maar wat langer achter slot en grendel, als ik jou niet kan overtuigen dat dit soort gedrag echt niet past. Dus daar moet je soms heel veel tijd in stoppen. En bottom line is mijn mededeling van ja, jij kan dat vinden en dat kan onderdeel uitmaken van jouw cultuur. Maar een rechter vindt dat niet en kan dat zelfs ten nadele van je meewegen.
Ja.
Dus daar gaat wel veel tijd in. En dat is soms heel ingewikkeld. Je merkt wel, en dat zou denk ik voor ons, als wij in het buitenland berecht zouden worden, zou dat misschien ook andersom gelden.
Maar ook niet aankomen. Ja, maar wie rook is in Nederland legaal?
Nou,
ja.
Precies. En dan kun je nog 100 keer zeggen, ja, maar onze vrije cultuur, daar kan dat gewoon. Daar gaat helemaal niemand daar rekening mee houden. Nee. En dat moet je mensen andersom soms ook uitleggen. En dat is wel echt heel ingewikkeld. Ook omdat je, ik wil mensen niet beledigen. En ik vind ook dat mensen recht hebben op hun cultuur en hun eigen opvatting. Maar ik wil wel dat ik iemand heel duidelijk moet informeren dat dat in het Nederlandse systeem niet altijd werkt.
En heeft een culturele achtergrond van een cliënt nog gevolgen voor hoe jij een zaak aanvliegt of hoe je het vanaf het begin benadert? Stel je weet dat iemand een andere culturele achtergrond heeft dan alleen Nederland?
Ik denk dat ik daar waar kan altijd wel rekening probeer te houden met de persoon. Laat ik het zo zeggen, als ik iemand uit een streng gereformeerd gezin, gewoon een Nederlands streng gereformeerd gezin, dan zou ik daar in mijn hoofd ook rekening mee houden. Als iemand heel erg gelovig is, dan probeer ik daar ook rekening mee te houden. Dat zijn toch dingen die relevant kunnen zijn voor het In ieder geval voor het ontstaan van je band met je cliënt. Het eerste onderscheid wat ik maak is, ga ik tutoyeren of niet? Dat kan in het begin voor sommige mensen heel relevant zijn. Doe je dat wel of niet? Ik probeer dat altijd te doen, omdat je dan wat makkelijker op hetzelfde niveau kan communiceren. Dan hoop ik dat iemand dat ook doet. Maar er zijn mensen die daar helemaal niet gevoelig voor zijn.
Ja, en jouw eigen culturele achtergrond, want ben jij helemaal Nederlands?
Ik heb een Indische moeder. Mm. Haar ouders zijn in Indonesië geboren. Spraken wel Nederlands. Dus wij hebben thuis ook alleen maar Nederlands gesproken. Ik denk wel dat Indische mensen wel wat makkelijker chameleon zijn. Aanpassen aan situaties. Maar Indische mensen zijn doorgaans ook niet zo heel erg uitgesproken. En dat ben ik wel. Dus dat daar. Ja,
Indisch zwijgen.
Ja, Indisch zwijgen. Nou, dat is, ja, dat is wel iets wat in ons gezin, nou niet zozeer in ons gezin, maar meer de generaties daarboven wel een grote rol speelde. Ja.
Ja, en ik kan me voorstellen als je dan een cliënt hebt met diezelfde achtergrond, dat begrip wel weer kan helpen.
Ja. Ik heb niet zoveel Indische cliënten hoor.
Oh nee.
Nee,
daar kan je ze niet op uitzoeken,
nee,
helaas.
Nee.
Oké, en jouw uiterlijk als dan. Ja, je ziet er een beetje ook ambigu uit. Dus het is moeilijk. Je zou niet echt kunnen zeggen, oh, die komt daar vandaan.
Nee, dat hoor ik vaker. Dus ik heb Turkse cliënten die wel eens in het Turks tegen me praten, omdat ze denken dat ik Turks ben.
Ja.
Ik denk dat ik het hele Midden-Oosten wel zou kunnen beslaan. Van ja, eigenlijk. Je kunt een streep van Pakistan zo richting Tunesië trekken. En alles wat daar voorbij komt, dat spreekt in zijn eigen taal met mij. En Midden- en Zuid-Amerika, dat hoor ik ook vaak.
Ja, dus je bent wel een soort van allermans vriend. Iedereen een beetje zijn.
Ja, dus het is een voor iedereen. Ja, maar voor iedereen een forse domper dat ik alleen maar Nederlands en wat Engels spreek.
Ja.
Nee, maar bij buitenlandse mensen in zijn algemeenheid. Dat je misschien iets makkelijker als een van hen wordt gezien, denk ik, dan wanneer ik als witte man met blond haar daar zou gaan zitten.
Ja, ja, wat toch wel een beetje vaak het stereotype beeld is van een strafrechtadvocaat.
Ja, ik denk dat het in zijn algemeenheid is de advocatuur natuurlijk iets waar, en rechterlijke macht en officieren van justitie ook, iets waarbij de allochtonen ondervertegenwoordigd lijken. En in het strafrecht zie je dat gewoon steeds meer.
En dat niet zo is.
Ja, dat je steeds meer mensen met een buitenlandse achtergrond ziet.
Ja, en denk je dat een goede ontwikkeling is? Dat er daardoor toch meer begrip is voor alle soorten mensen uit onze samenleving?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat diversiteit in zijn algemeenheid bij de overheid, maar zeker ook bij de rechterlijke macht, bij het OM en ook bij de advocatuur, dat wel. Ja, dat kan wel bijdragen ook aan meer begrip. Daar zijn wel regelmatig artikelen over, onlangs ook nog verschenen. Over de rechter die in zijn villa in Aardehout woont en moet oordelen over iemand in de Bijlmer. Ja, dat het begrip krijgen is gewoon heel ingewikkeld.
Ja, Simone vertelde dat ze moest tolken bij een congres. Waar ze eigenlijk tussen mogelijke radicaliserende kansarme jongeren instond en de hulpverleners die hun probeerden eigenlijk op het goede pad te houden of daar naartoe te trekken. En dat ze zich daarin ook heel machteloos voelde omdat ze dat onbegrip ziet. En is dat iets wat jij ook meemaakt in je werk als advocaat? Dat je af en toe gewoon machteloos voelt in situaties?
Mijn persoonlijke voorkeur laat ik in het beginsel thuis. Bij mij is het wel zo dat als ik echt merk dat er echt geen vertrouwensband is, dat ik dat ook gewoon zeg. En dan kan ik ook gewoon niet met iemand samenwerken. Maar ik ben wel partijdig. Dus ik heb maar één belang en dat is het belang van mijn cliënt. Dus ook als dat iemand is die iets heel ingewikkelds wil, of die in een hele rare positie zit, of die af en toe rare dingen doet, of die onbetrouwbaar is. Dan nog ben ik er voor die persoon. En dan zal ik toch me moeten blijven inspannen. Dat doe ik dan ook.
Ja, en dat is natuurlijk meer dan vanuit echt je werk een overweging. Maar heb je niet, want het lijkt mij gewoon zo ingewikkeld. Ook als ik Simone hoor die dan met zo'n terrorist praat, die mogelijk heeft meegewerkt aan die aanslagen bij Charlie Hebdo.
Ja.
Maar het is ook een persoon met mooie bruine ogen die tegen jou praat. Zeg maar, hoe navigeer je daarin?
Vaak is het zo dat als ik de zaak zelf zie, dat ik soms wel kan schrikken over hoe heftig dingen kunnen zijn. En je kunt je vaak ook echt wel een voorstelling maken van, als ik of mijn familie hier het slachtoffer zou zijn, zou ik dat vreselijk vinden. Maar ik zou het ook vreselijk vinden als mijn familie ten onrechte veroordeeld zou worden van zoiets.
Ja.
En iedereen heeft het recht op een verdediging. En ik vind dat ik voor iedereen van wie ik de zaak aanneem, dat ik daar gewoon mijn best voor moet doen. En als dat betekent dat ik heel veel ruzie moet maken met het Openbaar Ministerie en allerlei ingewikkelde verweren, en dat het kan betekenen dat er ooit ergens een keer iemand onterecht wordt vrijgesproken, dan is dat het gevolg van het systeem.
Ja.
Maar ik vind wel dat mijn rol in dat systeem, dat dat belangrijk is. En dat als ik al ga zeggen, oh, ik vind het te erg om voor jou een fatsoenlijke verdediging te voeren, ja, dan is het hek van de dam.
Ja, we hoorden ook van Simone hoe je soms heel dicht op een verdachte zit en dat dat ook soms gevaarlijke situaties kan opleveren. Daarover vertelde een andere tolk van ons, Serap.
Dus werd er een man naar binnen gebracht en hij had een heel verband om zijn hand heen. Dat ging dus over een zaak. Een vrouw had gezegd, hij is me lastiggevallen. En daar had hij zo'n trots gevoel van gemaakt. Hij had gezegd, nee, dat heb ik niet gedaan en men geloofde hem niet. Toen heeft hij zijn pink afgehakt. Om te bewijzen, soort van, dat hij dat niet had gedaan. Maar dat wist ik natuurlijk niet. Ik zat naast die man. Opeens, hij sloeg op die tafel zo keihard met die hand van hem. En toen dus kwam er dus een verhaal dat hij zijn pink had afgehakt een paar dagen terug. Toen dacht ik ook van, jemig, weet je wel, zo van, daar zit je dan naast.
Ja, die was dus niet helemaal voorbereid op de situatie waar ze in kwam. Hoe denk jij überhaupt dat je kan voorbereiden op die onvoorspelbaarheid?
Ik zie natuurlijk altijd de persoon achter de verdenking, achter het feit. En iedereen heeft wel iets menselijks. En je hebt met de meest vreselijke mensen heb je ook wel raakvlakken. Dus ik zoek dat altijd wel op. Ook omdat ik het belangrijk vind om het vertrouwen van mijn cliënt te winnen. Maar ook omdat ik dat een mooi aspect van mijn vak vind. En je ziet ook, en daar zijn echt heel veel voorbeelden van. Van eigenlijk vreselijke feiten waar gewoon een normaal mens achter zit.
Ja, terwijl dat wil je eigenlijk niet horen. In je hoofd is het makkelijker om te denken dat is een monster en een schurk. En
klopt. Die... Nee, ja, daar zijn we natuurlijk, of je het nou op internet, alle comments op internet of sommige krantartikelen, daar wordt iemand heel snel als monster afgeschilderd. Er is niet zo heel erg veel voor nodig om een verkeerde keuze te maken. Je hoeft maar een paar keer pech te hebben en dat zie je ook. Ik vind overigens dat mensen wel vaak verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar hoe langer ik dit doe, hoe vaker ik mensen tegenkom waarbij ik denk, ja, je hebt maar eigenlijk één echt verkeerde afslag genomen en daardoor ben je nu in deze puinzooi beland. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar ja, het is dichterbij dan je denkt.
Rafael, dank je wel.
Heel graag gedaan.
In de volgende aflevering hoor je het verhaal van tolk Barbara. En praten we verder met een IND-medewerker over de invloed van taal en cultuur op wellicht de meest precaire plek in ons land. Het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hoe kun je iemands achtergrond en beweegredenen inschatten als je niet dezelfde taal spreekt? Vond je deze podcast nou interessant? Deel hem dan met collega's en vrienden die ook geïnteresseerd zijn in interculturele communicatie. Het zou toch mooi zijn als we door deze podcast de ander net weer iets beter gaan begrijpen. En wil je meer weten over onze tolken en het werk van Global Talk? Volg Global Talk dan op Instagram of LinkedIn of mail naar podcast@globaltalk.nl. Tot de volgende aflevering.